Ik wil met u het woord van de Heer openen en wel in psalm 100. Een lofpsalm is dat. Psalm 100. We lezen daar het woord van de Heer als volgt. Een lofpsalm. Juich voor de Heer, heel de aarde. Dien de Heer met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven binnen met een lofzang. Loof hem, prijs zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Stem maar boven de preek de woorden van Psalm 100, vers 2a. Dien de Heere met blijdschap. Als eerste, de Heere roept ons op om hem te dienen. En als tweede, de Heere belooft ons vreugde in het dienen van hem. Gemeente, broeders van de kerkenraad. En vanmiddag in het bijzonder onze twee nieuwe broeders, Jacob en André. Dienen. Daar gaat het vanmiddag over. Het dienen van de Heere. Dien de Heere met blijdschap. Dat is waar we vanmiddag toe opgeroepen worden. De Heere met blijdschap dienen. Laat ik beginnen bij de kinderen. Kinderen, wat betekent dat? Dienen. Als we opgeroepen worden om de Heere te dienen, wat bedoelen we daar dan mee met dienen? Nou, dat is nog best een lastige vraag. Ergens weet je natuurlijk wel wat dienen is. Maar wat het precies is om dat nou precies te zeggen, dat is nog best ingewikkeld. En misschien ben je wel eens in een restaurant geweest. In een restaurant heb je bediening. Als je in een restaurant komt, dan brengt iemand van de bediening je naar je tafel. En die geeft je dan een menukaart en die vraagt, wilt u alvast iets drinken? En na een poosje komt hij of zij terug om je te vragen. En hebt u al een keuze kunnen maken? En dan vertel je wat je wil eten. En als het eten klaar is, dan komt iemand van de bediening het aan je tafel brengen. En als je dan aan het eten bent, dan let de bediening goed op. Of je nog wat drinken wil. En ze staan klaar om je te helpen als je nog iets wil. En soms komen ze zelfs halverwege het eten nog even vragen. Is alles nog naar wens? Je zou kunnen zeggen, dienen, dat is wat de bediening in een restaurant doet. En zorgen dat de gast die komt eten alles krijgt wat hij wil. De bediening van het restaurant staat ter beschikking van de gasten. Maar nu vraagt de Heer aan ons, dien mij. Stel jezelf ter beschikking aan mij. Leef voor mij. Je zou dus kunnen zeggen, de Heer die legt vanmiddag een claim op ons leven. De Heer zegt, jouw leven behoort mij toe. Ik vraag vanmiddag aan iedereen die in de kerk is, stel jezelf ter beschikking aan mij. Ik eis van jou dat jij voor mij leeft. En zoals de bediening klaar staat om een gast die wat wil bestellen te helpen, zo roept de Heer ons vanmiddag op om klaar te staan als hij iets van ons vraagt. Dienen, dat is leven met de vraag van Paulus. Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Nou, is dat hoe je leeft? Als dat is wat dienen is, dien jij dan de Heere? Is die vraag van Paulus jouw levensmotto? Die elke dag van je leven mag bepalen? Heere, wat wilt u deze dag dat ik doen zou? Heer, ik wil vandaag niet doen wat ik wil, maar ik wil doen wat u wil. Wijs me maar aan wat u vandaag van mij verwacht, dan zal ik het doen. Want ik wil deze dag leven voor u. Ik wil u dienen. Is dat hoe je leeft? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Want dat is waar we vanmiddag toe opgeroepen worden. Dien de Heere. Stel jezelf helemaal ter beschikking aan hem. Verloochen jezelf, zet je eigen ik aan de kant. Geef je eigen wil op en volg de Heere. Doe wat hij van je vraagt en ga de weg die hij je wijst. Wees tot zijn dienst bereid. Ja, zeg je maar, waarom zou ik dat doen? Het lijkt me helemaal niet aantrekkelijk om dat te doen. Het is toch veel fijner om voor jezelf te leven en te kiezen wat je zelf wil, dan de Heere te dienen. Waarom zou ik dat doen, de Heere dienen? Ja, dat is vaak hoe wij erin staan. En niet wij dienen de Heere, maar de Heere is er om ons te dienen. En zelfs al zeg je dat je de Heere wil dienen, zelfs dan kan het in de praktijk van je leven zo zijn dat je eigenlijk wil dat de Heere jou dient, in plaats van dat jij hem dient. En kijk maar naar hoe je bidt. Nou, als je kijkt naar jouw gebed, waar ligt dan de nadruk op in jouw gebed? Waar bid je dan het meest om? Bid je dan het meest om dingen voor jezelf? Heere, wilt u mij gezondheid geven en wilt u mij helpen op mijn werk en op school en met mijn gezin? Heere, wilt u? Ja, natuurlijk, daar mag je om vragen. De Heere helpt ons graag, de Heere dient ons graag. Maar mijn vraag aan jou vanmiddag is die andere kant er ook? Krijgt jouw dienen van de Heere een even grote plek in je gebed? Bidden we daar net zo hard om. Heere, laat mij vandaag u dienen. Heere, zeg maar wat u van mij verwacht. Dan zal ik het doen. Want ik ben tot uw dienst en lof bereid. Wat het me ook kost. De Heere roept ons vanmiddag op. Dien mij met blijdschap. Ja, zeg je, maar waarom dan? Waarom zou ik dat doen, de Heere dienen? Als je psalm 100 leest, dan worden er in deze psalm 4 redenen genoemd waarom je de Heere zou dienen. De eerste reden lezen we in vers 3. Weet dat de Heere God is. Dus de dichter die zegt tegen ons, denk daar eens over na. Laat dat eens tot je doordringen. Laat eens tot je doordringen. De Heere is God. Hij is God, het meest hoge wezen wat er is. Hoger, belangrijker, machtiger dan de machtigste mens op aarde. Zo groot dat je er geen voorstelling van maken kan. De hoogste bergtop is voor hem zo klein als een splinter. En al het water in de zee en de oceanen op aarde, dat is voor hem een druppeltje. Hij is de koning die boven alle koningen staat. Hij is de machtige die boven alle machtigen van de aarde staat. Hij is God. Hij is zo groot, zo anders dan wij. Hij is met niks vergelijkbaar. Als we denken aan het grootste wat wij kunnen bedenken, dan is hij nog oneindig veel groter. Als we denken aan het meest indrukwekkende wat wij ons voor kunnen stellen, dan is hij nog oneindig veel indrukwekkender. Hij is God. Als je dat beseft, dan is dat al reden genoeg om hem te dienen. En zouden wij als klein mensje niet moeten buigen voor die hoge God en voor hem moeten leven? Hij is immers veel hoger dan wij. Hij is immers het hoogste wat er is. Nou, Psalm 100 roept ons daartoe op. Neem eens de tijd om daarover na te denken. En denk daar elke dag eens aan. Aan wie de Heer is. Wat het zeggen wil dat hij God is. Dat je hem dienen zou. Weet dat de Heere God is. Dien hem, omdat hij God is. Waarom zou je de Heere nog meer dienen? Nou, de tweede reden die deze psalm noemt in vers 3 is, want hij heeft ons gemaakt en niet wij. Denk er eens over na, zo zegt psalm 100. Denk er eens over na, hoe komt het eigenlijk dat je bestaat? Hoe komt het nou dat jij en dat ik leven? Hebben wij onszelf in het leven geroepen? Hebben wij besloten dat wij geboren worden? En wanneer we geboren worden en waar we geboren worden? Nee, toch? De Heere heeft ons gemaakt. Hij is onze schepper. We danken ons leven aan hem. We bestaan alleen maar omdat hij ons gewild heeft. We bestaan alleen maar omdat hij ons geboren liet worden. Nou, als hij aan jou het leven geeft, heeft hij dan niet ook recht op dat je het besteedt in zijn dienst? Ja, als je leeft voor jezelf, als je leeft zonder je af te vragen wat de Heere van je wil. Of je weet wat de Heere wil, maar je doet het niet, want je hebt daar geen zin in. Als je leeft alsof je leven van jezelf is, sta er dan eens bij stil wat de dichter hier zegt. Denk daar eens over na. Hoe komt het eigenlijk dat ik denk dat mijn leven van mij is? Waar baseer ik dat op? Als God mij gemaakt heeft, dan slaat dat toch nergens op? Als hij mij gemaakt heeft, dan is mijn leven toch niet van mij, maar van hem. En dan moet ik hem dienen. In plaats van alleen maar bezig zijn met mezelf en wat ik wil. De Heer is onze schepper. Daarom behoren wij te leven voor hem. Het leven dat hij ons geeft, dat mogen en dat moeten we gebruiken. Om hem te dienen. Maar waarom moeten we de Heer dienen? Omdat hij de hoge God is? Omdat hij ons het leven gegeven heeft? En de derde reden die Psalm 100 noemt om de Heer te dienen, is het verbond wat de Heer met ons gesloten heeft. Het slot van vers 3 zegt, want wij zijn zijn volk en de schapen van zijn weide. En door ons geboren te laten worden in een christelijk gezin, of door ons op een andere manier bij de kerk te brengen, heeft de Heer ons apart gezet om bij hem te horen. Hij heeft ons in zijn verbond opgenomen. Wij zijn zijn volk en de schapen van zijn weide. En dan hoop ik vanmiddag dat het niet alleen uiterlijk gezien zo is. Dat je apart gezet bent om bij God te horen. Maar dat het ook echt zo is. Dat je gelooft in de God die jou apart gezet heeft. Dat je leeft met de God die jou apart gezet heeft. Dat je echt hoort bij de Heer. Nou, als dat zo is, denk dan daar eens over na. Ik hoor bij Gods volk. Ik ben een schaap dat door hem gewijd wordt. Hoe bijzonder is dat? Zeker als je kijkt naar jezelf. Waarom zou God iemand, zoals ik, met al mijn fouten, met al mijn zonden, met al mijn gebreken, waarom zou hij zo iemand nu in zijn volk willen hebben? Waarom zou hij zo iemand opnemen in zijn kudde, als zijn schaap? En als je dan ook nog kijkt naar wat het hem gekost heeft, om mij bij zijn volk te voegen, om mij tot een schaap te maken van zijn weide, het heeft hem het leven van zijn zoon gekost. Nou, denk daar eens over na. God gaf zijn zoon om jouw God te zijn. Om jou bij zijn volk te voegen. Om jou te maken tot een schaap van zijn weide. God gaf daarvoor zijn zoon. En de Heer Jezus, hij gaf daarvoor zijn leven. Denk daar eens over na. Hoe hij de heerlijkheid die hij had in de hemel verliet. Om voor jouw zonde te lijden en te sterven. Om jou te maken tot een schaap van zijn weide. Om jou op te nemen in het volk van God. En als hij jou zo wilde dienen. Als hij daar alles voor over had, zelfs zijn leven. Zouden wij dan niet alles over moeten hebben voor hem? Zouden wij dan niet uit dankbaarheid ons leven in zijn dienst moeten besteden? En als je kijkt naar wat de Heer ons geeft. Dan is het niet raar dat hij tegen ons zegt, dien de Heere met blijdschap. Dat is de enige gepaste reactie. Als je ziet hoe de Heere ons gediend heeft en ons dient. Dan sluit de dichter van Psalm 100 in vers 5 zijn psalm af met nog een reden te noemen om de Heere te dienen. Hij zegt, de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Dus de Heer is niet alleen God, de Allerhoogste, die het waard is dat wij kleine mensjes hem dienen. En hij is niet alleen onze schepper die het waard is dat wij als zijn schepselen hem als onze maker dienen. En hij is niet alleen de God die ons opneemt in zijn volk en die ons als een herder wil weiden en die het daarom waard is dat wij hem dienen. Maar hij is ook nog goed en trouw. En als je hoort bij hem, dan is hij zo goed en zo trouw dat hij je nooit meer loslaat. Wat er dan ook gebeurt, hij houdt je vast. Zijn goede tierenheid, zijn trouw, is voor eeuwig. Als je bij de Heer hoort, dan heb je hoop voor de toekomst. Want hij die jou bij hem gebracht heeft, zal jou thuis brengen bij hem. Om voor eeuwig met hem te zijn. En nu zegt de psalmdichter, die hoop voor de toekomst, die is niet alleen voor jou. Maar ook voor je nageslacht. Ook onder je kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen wil de Heer wonen. En werken. Ook hen wil hij tot zijn volk maken. Ook hen wil hij bij de schapen van zijn weide voegen. De Heere is goed, zijn trouw is voor eeuwig, van generatie op generatie. Er is toekomst. Toekomst voor mezelf, maar ook toekomst voor de gemeente. Toekomst voor ons nageslacht, want de Heere is trouw. De redenen om de Heere te dienen, ze buitelen over elkaar heen. Als je beseft dat de Heere God is, als je beseft dat Hij je het leven geeft, als je beseft wat Hij gedaan heeft om jou bij zijn volk te voegen, als je beseft hoe groot zijn trouw is naar jou en naar de gemeente, naar het nageslacht toe, zou je hem dan niet willen dienen? Zou je dan niet elke dag willen leven voor hem? Dien de Heere met blijdschap, zo roept Psalm 100 je toe. Dien de Heere, want hij is het waard dat je leeft voor hem. Ja, en als we dan de Heere moeten dienen, wat voor manier moeten we dat dan doen? En hoe moeten we de Heere dienen? Nou zegt de dichter van Psalm 100, dien de Heere met blijdschap. Dus dien de Heere niet met tegenzin, omdat het moet. Dien hem niet omdat je bang bent dat je anders straf krijgt als je het niet doet. Nee, dien de Heere met blijdschap. Dien de Heere met vreugde in je hart. Dien hem omdat je hem lief hebt. Dien hem omdat hij het waard is. Dien de Heere met blijdschap. En om daar een beeld bij te geven, schetst Psalm 100 het beeld van de mensen die vol vreugde optrekken naar de tempel van de Heere in Jeruzalem. Juich voor de Heer, heel de aarde. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Zijn voorhoven met een lofzang. Loof hem. Prijs zijn naam. Zoals de mensen in Israël met de grote feesten vrolijk en vol vreugde naar de tempel trokken. En onderweg de lofzangen zongen op de Heer hun God. Nou zo moeten we de Heer dienen. Die blijdschap, die vreugde, die overgave die de tempelgaande menigte uit in hun zingen. Die moet doorklinken in de manier waarop we de Heere dienen. Een dienen vol overgave. Een dienen met heel ons hart. Een dienen vol blijdschap in de Heere. De dingen die de Heere van ons vraagt, doen. En de weg die Hij van ons vraagt, gaan. Niet met een lang gezicht. Niet omdat het moet. Maar met vreugde. Vreugde omdat we het voor de Heere doen. Blijdschap omdat de Heere het ons waard is. De Heere dienen met blijdschap. En opnieuw de vraag, is dat hoe je leeft? Dien jij de Heere zo? Heere, wijst u me maar de weg. Zeg me maar wat u van me wil. En dan zal ik het doen. Dan zal ik het doen vol overgave. Vol blijdschap. Want dat bent u waard. En dat is wat de Heere van ons vraagt. Dat is wat hij ons opdraagt. Hem dienen met blijdschap. Met een hart wat tot zijn dienst en lof bereid is. En dat is ook de opdracht die naar ons als ambtsdragers toekomt. Tot mij als predikant, maar ook als ouderling, als diaken, in de kerkraad of als kerkvoogd. Het geldt ook voor de broeders die vandaag herbevestigd worden. Jaap, Roan en Marijn. En ook voor de nieuwe broeders van de kerkraad, Jacob en André. God roep je vanmiddag op, dien mij met blijdschap. Dat is hoe je dienen mag. Dat is hoe je dienen moet. Met blijdschap. En laten we onszelf en elkaar dat steeds voorhouden. Het gaat niet alleen om wat we doen voor de Heer, maar het gaat ook om hoe we het doen. We kunnen trouw en ijverig ons werk doen in de gemeente. Maar als het hierom gaat tekortschieten. Dat we wel de Heer dienen, maar dat we hem niet dienen met blijdschap. En de Hebreeënbrief schrijver die waarschuwt ons daarvoor. En die roept ons op, doe als ambtsdrager je werk in de gemeente niet als zuchtende. Want dat is voor de gemeente niet nuttig. Het is goed om als ambtsdragers vanmiddag in de spiegel te kijken. Hoe doe ik mijn ambtswerk? Hoe doe ik mijn werk als kerkvoogd? Doe ik het al zuchtend? Of doe ik het met blijdschap? En dan weet ik ook wel, als je kijkt naar wat erbij komt kijken. Dan zijn er genoeg redenen waarom je soms moet zuchten. Een ambt of een taak in de kerk kan je heel wat uren van je tijd kosten. Tijd die je niet kunt besteden aan je hobby's. Tijd die je ook uit je gezin bent. En daarnaast kost het ook nog energie. Dan kom je uit je werk na een dag hard werken, moe. En dan mag je nog 2 bezoeken gaan afleggen. Of nog een hele avond vergaderen. En leiding geven aan de gemeente betekent soms ook dat je besluiten moet nemen die niet door iedereen in de gemeente in dank worden afgenomen. De manier waarop dan soms kritiek gegeven wordt. Soms vliegen daarbij grote woorden en best wel heftige kwalificaties door de lucht. En niet kwaad bedoeld meestal. Je moet het wel incasseren. Terwijl je als kerkraad ook maar gewoon gedaan hebt wat je dacht wat goed was voor de gemeente. En dus een ambt bedienen in de kerk, dat kent ook moeilijke kanten. En je moet ervoor oppassen dat het niet zomaar gebeurt dat je je werk in de kerk, je werk voor de Heere, al zuchtende aan het doen bent. Nee, zo roept de Heer ons vanmiddag op, dien mij met blijdschap. En laat niet de moeilijkheden de toon bepalen. Laat niet het negatieve de boventoon voeren. Maar laat de blijdschap de toon zijn die de muziek maakt. Dien de Heere met blijdschap. Kijk niet naar wat het je kost. Maar kijk naar de Heere voor wie het doet. Zie wie Hij is. Zie wat Hij voor jou gedaan heeft. Zie wat Hij voor je over gehad heeft. Hij had alles voor je over. Zie op Hem die je dienen mag. Doe het voor Hem. En dat brengt ons bij ons tweede punt. De Heer belooft ons vreugde in het dienen van Hem. Ja, als de Heer ons oproept, dien de Heer met blijdschap, dan klinkt in die oproep ook een belofte mee. Want als de Heer zegt, dien mij met blijdschap, dan is het dus mogelijk om blijdschap te hebben in het dienen van de Heer. Ik zou nog wel een stapje verder willen gaan vanmiddag. Ik zou wel willen zeggen, het hoort tot de kern van de Bijbelse boodschap. Dat het dienen van de Heere vreugde en blijdschap met zich meebrengt. Het volgen van de Heer in je leven, het gaan in zijn wegen, het naleven van zijn geboden, je leven besteden in zijn dienst, dat geeft vreugde. Dat is een liefdesdienst. In de gereformeerde traditie is dat aspect van al sterk benadrukt. Het dienen van de Heere geeft vreugde. Iemand als Calvijn die spreekt daarover. Wanneer we leven gericht op Gods eer, wanneer we leven in gehoorzaamheid aan de Heere, dan komen we daarmee tot onze bestemming als mens. In de omgang met God, in het leven in gehoorzaamheid aan Hem, komt onze ziel tot rust. Vinden we vrede voor ons hart, vreugde in de Heere. En ook de Puritijnen hebben dat sterk benadrukt. Ik denk aan die prachtige vraag waarmee de Westminster Catechismus begint. Ik hoop dat je hem kent en anders de moeite waard om uit je hoofd te leren. De Westminster Catechismus die begint met de vraag, wat is het hoogste doel van jouw leven? What's the chief end of man? En dat is het antwoord, to glorify God and enjoy Him forever. Het hoogste doel van mijn leven is om God de eer te geven en voor eeuwig mijn vreugde in Hem te vinden. Het leven met de Heer geeft vreugde. Dat maakt ons diep gelukkig. Nee, dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. En vaak is het de werkelijkheid dat het dienen van de Heer je veel kan kosten. En denk alleen maar aan de christenen die leven in een land waarin vervolging is. Daar is het dienen van de Heer vaak zwaar. Kan je zelfs je vrijheid kosten of zelfs je leven. En ook zonder vervolging kan het leven met de Heer soms best moeilijk zijn. Het dienen van Hem. En vaak gaat het dienen van de Heer in tegen wat je zelf wil. En werkelijk jezelf verloochenen, werkelijk de Heere volgen, dat is zo makkelijk nog niet. Echt strijden tegen de zonde die je lief is. Echt alles over hebben voor de Heer en voor zijn dienst. Dat gaat zo makkelijk niet. Dat kost soms heel wat pijn. Dus als je denkt dat de blijdschap waar de Heer het hier over heeft, dat die vanzelf komt, of dat het dienen van de Heer makkelijker maakt, dat is niet wat hier bedoeld wordt, dan zit je ernaast. Maar wat belooft de Heer dan wel als Hij zegt dat we Hem kunnen dienen met blijdschap? Als de Heer het heeft over Hem dienen met blijdschap, dan heeft Hij het over vreugde in je hart. Over blijdschap en vreugde in de Heer. Kijk maar naar David. David heeft echt geen makkelijk leven gehad. Hoe vaak heeft hij niet moeten vluchten en hoe vaak heeft hij niet moeten vrezen voor zijn leven? En toch kan dit zeggen, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd van voorspoed. Het blijdschap in de Heer, vreugde vinden in God. Blijdschap en vreugde die de Heer je belooft, als je Hem dient. Ik wil graag vanmiddag een hele dikke streep zetten onder dat woordje blijdschap. De Heer belooft je vreugde en blijdschap als je Hem dient. En soms wordt er in onze traditie best wel veel de nadruk gelegd op de negatieve aspecten van het geloof. En dan hebben we het over de strijd tegen de zonde, de worsteling met de zekerheid van het geloof, het verdriet over onze zonde en onze zondigheid. Vul dat maar aan. En begrijp me heel goed, die dingen horen erbij. Zonde, strijd, geen geloof. Maar die andere kant staat ook in de Bijbel. De vreugde en de blijdschap in de Here. Let er maar op als je het boek van de Psalmen leest. Hoe vaak wordt daar niet over vreugde en blijdschap gesproken? Over juichen en over loven van de Here. Dat hoort echt erbij. Ik zou zelf nog een stapje verder durven gaan. Wie nog nooit iets van blijdschap, van vreugde, van vrede in zijn hart gevoeld heeft. Daarvan vraag ik me af of die ooit wel werkelijk de Here ontmoet heeft. En waar geloof wordt gekenmerkt door blijdschap. Wie de Here dient, wie hem navolgt, die mag regelmatig ook proeven en smaken dat de Here goed is. Dat het goed is om hem te volgen, dat het goed is om hem te dienen. Dat daar blijdschap, dat daar vreugde in is. Nou, waarom benadruk ik dat zo? Nou, ik benadruk omdat ik best nog wel wat mensen tegenkom die vooral negatief denken over het leven met de Here. Een leven waarin je ongelukkig bent. Je moet veel en je mag van alles niks meer. Als dat je beeld is van de omgang met de Here. Als dat vooral bestaat als uit je exclusief schuldig voelen over je zonde. En dan snap ik dat onze catechisanten zeggen, zo'n leven wil ik niet. Als dat het leven met de Heer is, dan wil ik helemaal niet bekeerd worden. Van alles moeten, niets meer mogen, naargeestig door het leven gaan, daar pas ik voor. Dat hoeft voor mij niet. Nou, wat is het erg als mensen dat idee krijgen van het leven met de Heer? En laten we, als we met de Heer leven, onszelf maar de vraag stellen, geef ik daar aanleiding toe? En wat straal ik uit als het gaat om het leven met de Heer? Spreek ik wel eens met mijn kinderen en mijn kleinkinderen en met anderen over de Heer en het leven met hem? Of heb ik het er nooit over? Moeten ze maar raden hoe het leven met de Heer is? Want van mij horen ze het niet. En als ik er dan over spreek, waar heb ik het dan over? Heb ik het dan ook over hoe goed de Heer is? Over hoe rijk het is als hij tot je spreekt? Hoe je dan, zelfs als het moeilijk is, kunt zingen, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Heb ik het dan over die grote schat die ik heb in de Heer? Over de hemelse rijkdom die ik heb ontvangen? Een rijkdom zo groot dat ik ervan zeg, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigendom ik ben. Heb je het dan over de vreugde in de Heer? Die momenten dat het goed is omdat hij erbij is. Die diepe vreugde. Als je mag weten, ik ga in de weg van de Here. Ik volg hem. Ik wil leven zoals hij van me vraagt. En de vreugde dat je mag weten, ik mag een kind van God zijn. Door Christus. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Door Christus mag ik een kind van hem zijn. Hij is mijn vader. En straks, ik snap niet waarom hij het gedaan heeft, maar straks mag ik voor eeuwig bij hem zijn. Vreugde in God. Dat nu is in dagen van voorspoed. Een kleine geboren wordt in je gezin als je opa of oma wordt. Als je je opleiding afrondt, als je je werk vindt. Op je trouwdag. Vreugde in de Heer, in het besef al die goede dingen geeft de Heer mij. Maar ook in tegenspoed. Als er een ernstige ziekte bij je geconstateerd is. Dat je mag weten, er is een God tot wie ik mag bidden. Ik mag bidden of hij mij beter wil maken. Maar zelfs als de ziekte niet overgaat. En ik merk dat het alleen maar achteruit gaat. En ik merk dat mijn sterven dichterbij komt. Dan heb ik troost. Dat de Heer erbij is. Dan mag ik weten, na de dood is het leven mij bereid. Dan neemt God mij op in zijn heerlijkheid. Dan zal ik eeuwig leven met de Heer. En misschien heb je dat wel eens gemerkt bij mensen die je kent of gekend hebt. Die wonderlijke vreugde en vrede. Die mensen soms hebben terwijl ze een ongeneeslijke ziekte met zich meedragen. De troost en de vreugde die mensen soms hebben terwijl alles in hun leven tegen zit. Of die wonderlijke rust en vrede die mensen soms hebben als een geliefde is overleden. De tranen stonden in hun ogen. En toch proefde je een vreugde. Het geluk van het leven met de Heere. Je merkt het aan hen. De Heere is bij hen. En dat geeft zo'n vreugde, zo'n vrede, zo'n blijdschap in het hart. Zo'n rust van binnen. Het was sterker dan het verdriet en dan de zorgen en dan de moeite die ze moeten meemaken. En dan kun je het zwaar hebben, dan kunnen de tranen in je ogen staan. En kun je toch gelukkig zijn. Vreugde in God. Blijdschap in je ziel. Zelfs te midden van tranen. Nou, dat is de blijdschap, dat is de vreugde waar het hier over gaat. Dat is wat de Heer ons belooft als we hem dienen. De Heer, hij zegt vanmiddag tegen ons, als je mij volgt, als je mij dient, dan beloof ik je vreugde en blijdschap in je hart. Vreugde in de Heer. En dan zegt hij vanmiddag tegen iedereen, mij dienen? Mij dienen geeft je blijdschap. En als dat al geldt in het dienen van de Heer in ons persoonlijke leven, dan geldt dat ook voor het dienen van de Heer in het ambt wat hij ons geeft. Of in het werk wat we mogen doen als kerkvoogd. Of in een andere taak in de gemeente. Als we van de Heer een taak krijgen in zijn koninkrijk, het is onze intentie om die taak te vervullen voor de Heer, omdat we hem willen dienen. En dan belooft hij dat we dat mogen doen met blijdschap. En wie zijn ambt of taak in de gemeente vervult voor de Heer om hem te dienen, die wil hij vreugde en blijdschap geven in het uitvoeren van die taak. En kijk even naar de broeders van de kerkraad, waarvan sommigen vandaag herbevestigd worden. Jullie kunnen ervan getuigen dat het waar is. Hoeveel vreugde het geeft. Als je op huisbezoek hoort hoe iemand voor het eerst vertelt wie de Heer voor hem is. Hoeveel vreugde het is als je ziet dat iemand in je wijk tot geloof komt. En je mag op de eerste rij zitten. Je bent een van de eerste die het hoort. En hoeveel vreugde geeft het als je van dichtbij ziet. Als iemand die worstelt met de zekerheid van het geloof, de zekerheid mag vinden. En hoeveel vreugde geeft het als je ziet dat iemand die het zo moeilijk mee had voor het eerst gaat aan het avondmaal. Je had voor hem of voor haar gebeden. En nu zie je het, hij of zij mag gaan. Als ambtsdrager zitten we op de eerste rij. Mag je van heel dichtbij zien hoe de Heere werkt. Of soms ga je moe naar een huisbezoek. En dan kom je versterkt weer thuis. Omdat het zo goed was om over de Heere te spreken. Dat het zo heerlijk was om de Heere aan het werk te zien. Of denk aan de samenwerking in de kerkenraad. In de kerkenraad werk je samen met mensen met een heel ander karakter dan je eigen karakter. Mensen die soms ook een heel andere opvatting hebben. En andere keuzes maken dan jij zou doen. Als je merkt met elkaar dat je de Heere lief hebt. Dat je met elkaar het goede zoekt voor zijn gemeente. En dan bindt dat samen. Een van de vertrekkende broeders die zei het. Het voelde in de kerkenraad als vriendschap. Maar ook daar ligt vreugde in. In de broederschap die je als ambtsdragers onderling. En ik hoop ook in de kerkvoogdij. Mag ervaren. In het dienen van de Heere ligt blijdschap. En als je dat nou soms kwijt bent, het negatieve dreigt de boventoon te gaan voeren, dan ga dan met wat de Heere hier belooft naar hem terug. Heere, u beroept mij op om u te dienen met blijdschap. En u belooft dat er in het dienen van uw blijdschap en vreugde te vinden is. Geef, Heere, dat ik die blijdschap weer terug mag vinden. Leer mij om mijn werk voor u weer voor u te doen. Laat me weer proeven en smaken dat u goed bent. Dat het goed is om u te dienen. Dat is waar de Heer ons vanmiddag toe oproept. Of we nu ambtsdrager zijn, of kerkvoogd, of als gewoon gemeentelid hier zitten. De Heer roept je vanmiddag op. Dien de Heer met blijdschap. En hij zegt, als je mij dient, dan zal ik je die blijdschap geven. De vreugde en vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Amen. We zingen als antwoord op de preek uit Psalm 100 de eerste twee versen. Gemeente, ga nu heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.